Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten in ons midden en hen die via de moderne media met ons verbonden zijn. Welkom in deze dienst. De kerkenraad wenst u allen gezegende kerstdagen toe. Jezus Christus, die bereid was neer te dalen in een kribbe van een stal, is ook bereid om neer te dalen in ons leven in de gestalte van zijn woord. In deze dienst gaat voor dominee Van der Ree. De schriftlezing is Lucas 2, vers 1 tot en met 20. Thema van de preek is het geheim van het kind. Mededelingen namens de kerkraad. De collectes zijn vandaag voor de slotzang. Beide voor de kerk en bij de uitgang voor de poster. Nog een herinnering aan de middagdienst vanmiddag 5 uur. En de gezinssamenkomst morgen om 9:30. We gaan nu zingen uit de bundel Weerklank 129, vers 1, 2 en 3, komt allen tezamen. Lied 124, vers 1 en 3, hoor de engelen zingen de eer. Na het uitspreken van de zegen zingen we de engelenzang, Ere zij God. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Thank you. Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid, en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar gaan zingen op deze hoogtijdag van de kerk, waarop we de geboorte van onze zaligmaker, de Heer Jezus Christus, mogen gedenken en vieren. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 98, daarvan het eerste en het tweede vers. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Want vers 2, hij heeft gedacht aan zijn genade en zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Gemeente, wij mogen ons geloof belijden. We doen dat vanmorgen met de Kerk van de Reformatie, met zondag 14 uit de Heidelberger Catechismus. En willen daarmee instemmen met Psalm 75, het eerste vers. Want zijn naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. In de geboorte van de Heer Jezus Christus is zijn naam onder ons komen wonen. We belijden met zondag 14. Wordt allereerst gevraagd, wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? En dan belijden we dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft. Opdat hij ook het ware zaad van David zei, zijn broeders in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Maar wat nuttigheid verkrijgt u door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Nou, dat is dit. Dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Tot zover. Zullen we samen eerst bidden om de opening van het woord en de aanwezigheid van de Heilige Geest daarbij. Heren, zo mogen we u loven en uw grote naam prijzen hier. Op deze dag, de eerste kerstdag waarop u ons als gemeente hebt samengebracht om dat heerlijke feest te vieren. Dat u, Heere Jezus, naar deze aarde bent gekomen. Dat u geboren werd in Bethlehem. Dat u menselijk vlees en bloed hebt aangenomen. Opdat u ons gelijk zou worden. Opdat u ons zou redden en zalig maken. Heren, we willen uw heerlijke naam danken dat we vanmorgen dit mogen vieren en gedenken. Heren, wat een vreugde is dat, dat u als het licht gekomen bent in het duister van deze wereld en in het duister van ons leven en ons hart, in het duister van onze zonde. Heren, u bent gekomen opdat het licht zou worden. Dat we u zouden zien, Heer Jezus Christus, in al uw glorie en majesteit. Opdat we de glorie van uw Vader, van het hemels koninkrijk, zouden ontvangen uit genade. Heer, wat een wonder dat u naar ons hebt willen omzien. Wie zijn wij? Wij verdienen dat niet. En Heer, we beleden het net dat nodig was vanwege onze zonde. Daarvoor bent u gekomen. Omdat wij de relatie met u hadden en hebben verbroken. En ons hele leven en ons doen en laten legt daar telkens opnieuw ook getuigenis van af. Dat we zonder u leven. Dat we u zo vaak vergeten. Dat we eigen wegen kiezen. Nou, u bent gekomen, Heer, om ons op te zoeken. Als het woord van God bent u onder ons komen wonen. En Heer Jezus, u spreekt uw woord. Ook vanmorgen hier in de kerk. En u wilt met uw woord en met uw Heilige Geest in ons hart en leven komen. Heer, laat het ook zo gebeuren. Wilt u met uw Heilige Geest vanmorgen bij ons zijn? Geef dat die al oude woorden die we misschien al heel vaak hebben gelezen en hebben gehoord, weer opnieuw voor ons zullen opengaan en tot ons zullen spreken, Heer. In de volle rijkdom van wie u zelf bent. En Heer, dan weet u, dan kent u ons, u weet onze gedachten en gevoelens ook op deze dag en in deze weken in december. Misschien dat we ook vandaag wel verdriet ervaren. Dat het voor ons juist wel hele moeilijke dagen zijn. Omdat we juist nu ook terugdenken aan geliefden die gestorven zijn. Of als we zorgen kennen in ons leven. Als er moeite is gekomen. Ziekte. Heere, u kent ons. Wilt u ons vanmorgen opzoeken? Met uw evangelie. Opdat we niet alleen maar zouden zien op al dat duister. Maar dat we u zouden zien, Heere Jezus. En ons aan u zouden leren toevertrouwen. Als de gekomen Messias. Die ook daarvoor, ook in die donkerheid, uw woord spreekt en het licht wil doen worden. Heren, we bidden u voor hen die zich eenzaam voelen. Wij bidden u voor hen die in deze wereld het kerstfeest niet kunnen vieren. Vanwege vervolging, vanwege verdrukking. Heren, wij willen u bidden voor slachtoffers van de ramp in Indonesië, de tsunami daar. En de nabestaanden van de overledenen. Heren, wilt u hen bijstaan? En wilt u ook op andere plekken zijn waar we zo duidelijk zien dat deze wereld in al zijn voegen piept en kraakt. Dat het een wereld is, een schepping is die in het duister ligt. In het duister van de machten van het kwaad. Heren, wilt u spoedig terugkomen, Heer Jezus. We zien uit naar uw komst, uw tweede komst. Juist ook al wanneer we vandaag uw eerste komst mogen vieren. En verlos uw schepping. Verlos ook uw kerk. Heer, wilt u haar verzamelen van alle einden van de aarde af. En laat zo uw zaligheid mogen komen, Heer. En geef dat wij daar dan ook bij mogen zijn. Wek ons tot geloof. Doe ons opnieuw geboren worden. Heere, geef ons zo ook uw geest, ook op deze dag. We bidden u voor jong en oud. We bidden u voor hen die thuis de dienst mee beluisteren. Geef dat we ons daar helemaal bij betrokken mogen voelen. Hoort u zo naar onze gebeden. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar het kerstevangelie lezen uit bekende hoofdstuk Lucas 2. We lezen vers 1 tot en met 20. Lucas 2, vers 1 tot en met 20. En na de lezing daarvan antwoorden wij met de lofzang van Zacharias, vers 4 en 5. Lucas 2 vanaf vers 1 tot en met 20. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. En de eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. En ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heer. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld, liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei, eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten we nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekend gemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. En toen ze het gezien hadden, maakten ze overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En alle die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en ze verheerlijkten en loofden God om alles wat ze gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Wij antwoorden op de verkondiging van het kerstevangelie. Dat doen we met lied 121 uit de bundel Weerklank. God in ons midden. Heer, wij aanbidden met al uw kinderen wereldwijd uw trouw aan mensen. Uw onbegrensde, uw ongekende majesteit. We willen vanmorgen stilstaan bij Lucas 2. Daarvan het zevende vers. Lucas 2 vers 7. En ze baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En het thema voor de preek is het geheim van het kind. We letten op drie dingen. U vindt ze zo ook terug in vers 7. In doeken gewikkeld, neergelegd in de kribbe. Geen plaats in de herberg. Het geheim van het kind. Gemeente, jongeren, ouderen. Ik denk dat jullie jongens en meisjes vast wel eens spoorzoekertje spelen. Of hebben gespeeld, toen je misschien nog wat kleiner was, dat kan ook. Wat is spoorzoekertje? Nou, bij spoorzoekertje gaat het zo dat je moet proberen om het spoor te volgen dat iemand anders voor jou heeft getekend. Bijvoorbeeld je vriendje, die heeft met krijt op de stoep van de straat allemaal pijlen gezet. En er staan soms ook opdrachten bij. Een pijl hierheen, een pijl daarheen. En onderweg moet je van alles doen. En aan het einde, ja dan, nou vind je je vriendje weer. Of misschien zelfs wel een beloning. Spannend spel, want vind je de goede weg? Om de goede weg te vinden, moet je heel goed letten op de aanwijzingen. Nou vinden niet alleen kinderen spoorzoekertje leuk, jongens en meisjes. Er zijn ook grote mensen die dat spannend vinden. Beetje op een andere manier, want dan lezen ze bijvoorbeeld een boek wat heel spannend is, waarin iets ergs gebeurt en dat moet worden opgelost. En wie heeft het gedaan? Hoe wordt het opgelost? En in zo'n boek, dan volg je eigenlijk ook alle aanwijzingen om te ontdekken, hoe zit het nou? En het komt zelfs in het echt voor. Een paar jaar geleden, gemeente, stond er een wat wonderlijke oproep in de Nederlandse kranten. Want er werden codekrakers gezocht. Wat wilde het geval? Er was een heuse schatkaart uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog opgedoken. Die schatkaart die zag eruit als een stuk bladmuziek, wat je op de piano zou kunnen spelen. Maar in dat muziekstuk stonden nou op de notenbalken allerlei andere tekens die eigenlijk niet bij de muziek hoorden. En dat zouden aanwijzingen zijn, daar zouden aanwijzingen in verstopt zitten, die zouden leiden naar een heuse schat. De schat van Adolf Hitler. Aan het einde van de oorlog zou hij ergens allerlei diamanten en kunststukken in de grond hebben verborgen. En dit muziekstuk staan, in dit muziekstuk zouden dan de aanwijzingen staan. Als je dat kon ontcijferen, als je die code zou kunnen kraken, ja, dan zou je de schat vinden. En er was een onderzoeksjournalist bezig om dat te doen. En die riep op een zeker moment de hulp van het publiek in. Iedereen die dat maar een beetje kan, die houdt van puzzelen om daarin mee te denken. En heel wat mensen gingen ermee aan de gang. Allerlei kleine aanwijzingen werden onderzocht. Wat zou het kunnen zijn? Dat haakje hier en dat dingetje daar. Waar ligt de schat verborgen? Maar hij is nog altijd niet gevonden, geloof ik. Weet je, vandaag vieren we kerst. En dan gaat het er bij het kerstfeest ook om het geheim van kerst te ontdekken. Zoals zo'n schatkaart aanwijzingen geeft, moet je daarbij heel goed op de details letten. Wat zou het nou eigenlijk betekenen? Weet je, zo is het nou ook met de manier waarop Lucas ons vertelt over kerst. Over de geboorte van de zaligmaker Jezus Christus. Want als Lucas daarover gaat schrijven in zijn evangelie, en dat zijn voor u en voor jou misschien wel heel bekende woorden vanmorgen, Lucas 2. Dan doet Lucas dat nou echt op de manier van wat Paulus later in een van zijn brieven schrijft. daar herinnert hij zijn lezers eraan dat Jezus Christus hen voor ogen is geschilderd. Zo levendig, zegt Paulus daar, alsof hij onder hen zelf gekruisigd was. Nou, dat deed Paulus door het gesproken woord. Zo schilderde hij Christus voor de ogen van de mensen. Lucas doet het door middel van het geschreven woord. Met woorden schildert hij ons voor ogen hoe Jezus geboren is in Bethlehem. Zo levendig, alsof hij onder ons geboren wordt. En zoals dat bij een schilderij dan ook vaak is, je moet op de details letten. Nou, door op de details te letten in wat Lucas ons beschrijft, kun je het geheim van het kind ontdekken. De code kraken. Dit kind dat hier geboren wordt en door zijn moeder Maria in doeken gewikkeld en in een kribbe wordt gelegd. Want gemeente, dat is dan het eerste detail waar we vanmorgen op letten. Maria wikkelt haar kind Jezus in doeken. Heeft u er wel eens over nagedacht? Wat nou de reden kan zijn dat Lucas dat zo heeft opgeschreven? Waarom dat er nou zo staat? Misschien zegt u, nou, daar is niks ingewikkelds aan. Dat deed elke moeder in die tijd. Je kind in doeken wikkelen. Kinderen werden in die tijd helemaal ingepakt, ingebakerd. Gebeurt vandaag ook weer. Maria doet dat ook en ze zal die doeken wel bij zich hebben gehad. Ze moesten natuurlijk op reis vanuit Nazareth naar Bethlehem door het gebod van keizer Augustus. En het zal voor Jozef en Maria wel nauwelijks mogelijk zijn geweest om voorzorgsmaatregelen te nemen. Maar misschien dat ze dit toch wel bij zich hebben gehad. In afwachting van de geboorte. Doeken, die kun je wel meenemen. Dat zodra het kind ter wereld is gekomen, die doeken om hem heen geslagen worden en hem zo warmte en veiligheid wordt geboden. Weet je, dat is gewoon zoals moeders doen toch? In die tijd. Maar ja, waarom vertelt Lucas het er dan eigenlijk zo nadrukkelijk bij? Kijk, wanneer Johannes de Doper wordt geboren, dan lees je daar helemaal niks van. Dat Elisabeth dat kind in doeken wikkelt. Wat is de reden dat Lucas ons dit nou wil laten weten? Zo is het gegaan. Let op de details. In doeken gewikkeld. Nou, gemeente, één reden is dat straks de herders op zoek moeten naar een kind dat in doeken gewikkeld ligt in de kribbe. Zo zegt de engel dat tegen hen in de velden van Efrata. Heden is voor u in de stad van David de zaligmaker geboren. Hij is Christus de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden, in doeken gewikkeld, liggend in de kribbe. Dat is voor hen het teken. Maar nou denk ik, gemeente, dat voor hen eerder die kribbe het teken is geweest dan die doeken. Waarom? Nou, allereerst, wanneer ze in vers 17 dat kind dan vinden, toen ze het gezien hadden. Vers 16... Wanneer ze het vinden, ze gaan met haast, ze vonden Maria en Jozef en dan staat er en het kindje liggend in de kribben. Dat was het teken. Dat is ook bijzonder. Kom ik zo nog even op. Maar die doeken, die zijn heel gewoon. Dat onderscheidt een pasgeboren kind niet van het andere pasgeboren kind. Dat onderscheidt de Heer Jezus niet van een andere baby die daar op dat moment geboren zou zijn. Waarom die doeken? Maria wikkelt Jezus in doeken. Is door uitleggers over nagedacht. Misschien is het wel zo gemeten dat Lucas hier ons eigenlijk al een aanwijzing wil geven. Waar het heen gaat. Waarvoor Jezus is gekomen. Wat het doel is van zijn komst. Want aan het einde van zijn evangelie zijn er weer doeken. Aan het einde van Jezus' leven op aarde zijn er linnen doeken. En dan schildert Lucas ons hoe Jezus gestorven is aan het kruis. Hoe vervolgens Jozef van Arimathea het lichaam van Jezus van het kruis afneemt. En weer is Lucas heel precies. Want dan beschrijft hij hoe Jezus in linnen doeken wordt gewikkeld en in het graf wordt gelegd. En ook dat is iets waarvan je kunt zeggen, dat is heel gewoon. Zo ging dat in die dagen. En ook met overledenen in Israël. Maar gemeente, het lijkt erop dat Lucas op deze manier aan het begin en aan het eind van zijn evangelie ons iets wil laten zien. Waarvoor is dit kind nou gekomen? Waarvoor is die nou mens geworden? De Zoon van God, Christus de Heer. Nou, hij is gekomen om deze weg te gaan, gemeente. Van de doeken van de kribbe naar de doeken van het graf. Aan het begin van zijn aardse bestaan, doeken om hem warm te houden, om hem geborgenheid te geven. Er zit iets van liefde in en van zorg in. Straks zijn ze er om zijn gebroken lichaam te begraven. Ook dan is er zorg en aandacht die Jozef van Arimathea geeft. Maar dan is Jezus gestorven, zijn lichaam koud. Wij zijn geneigd om van het kerstfeest een prachtig feest te maken. En dat moet u ook doen. We hebben wat te vieren vandaag. De komst van de zaligmaker in de wereld. Licht dat opgaat in het duister. Dat is heerlijk. Maar vergeet nou niet vandaag waar dit kind allereerst vandaan komt. Dit kind dat hier in doeken wordt gewikkeld, gemeente, heeft de hemelse heerlijkheid verlaten. Mag ik het zo zeggen? De geborgenheid bij de hemelse Vader, zijn Vader. Hier in de kribbe is die niet voor het eerst Gods Zoon, dat was die al, van eeuwigheid af. Het is slechts dat wij mensen hem hier gaan zien. Hij openbaart zich in het vlees, in dat hij mens is geworden. Maar daarvoor heeft hij wel de heerlijkheid van zijn Vader verlaten. De geborgenheid, diens directe nabijheid. Hij wordt mens in een koude wereld. Waar de doeken nodig zijn om je wat warm te kunnen houden. En zijn die doeken dan niet schamel gemeend? Spreekt daar niet iets uit van armoede? Als je nou uit de hemelse heerlijkheid komt. En wordt hier iets niet duidelijk van de weg die Jezus aan het gaan is? Met de voor Gods Zoon is kerst niet een feest dat past bij zijn verhoging. En waar je hoog van opgeeft. Wat wij vandaag doen. Dat Jezus is geboren. Voor Jezus is het de eerste stap van zijn weg van vernedering. Hij daalt af. En hij gaat steeds een stap verder. Hè? Zoals we dat belijden met de geloofsbelijdenis. Zoals u dat misschien ooit hebt geleerd op catechisatie. De trappen van vernedering en van verhoging. Hij gaat steeds een stap verder de diepte in. Van de hemel naar de stal van Bethlehem. Vandaar naar het rechtshuis van Pilatus. Naar het kruis op Golgotha, naar het graf waarin Jozef van Arimathea hem legt. Ja, zo belijden we, zelfs neergedaald in de hel. Vanuit de geborgenheid en de heerlijkheid van zijn Vader. Naar de geboortedoeken van Maria. Naar de grafdoeken van Jozef. Nedergedaald. Ter helle. En waarom? Waarvoor? Nou, hij gaat deze weg. Opdat hij u zou vinden. Opdat hij jou zou vinden. Hij gaat de allerdiepste diepten in, gemeente, waar het aardedonker is. Om daar het licht te ontsteken. Het licht van zijn redding. Het licht van zijn genade. Hij komt licht brengen op de aarde, dat is met kerst. In de politieke situatie van zijn dagen bijvoorbeeld. In alles wat wij mensen voorstellen en betekenen en denken voor te stellen, al die dingen meer. Maar hij gaat lijden, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Ook daar ontsteekt hij het licht, gemeente, in het lijden van ons mensen. Hij ontsteekt het licht. Hij heeft het gedragen. Hij weet wat het is om te lijden. Hij lijdt zelf. En hij komt het licht ontsteken, gemeente, in de dood, in het graf. Dat de dood niet langer alleen maar duisternis zou zijn. Dat de dood niet langer je alles zou benemen. Maar dat het een poort zou kunnen zijn. Voor een ieder die in hem gelooft. Een poort naar hemelse heerlijkheid. Hij is gekomen, gemeente, om zelfs de hel, de eeuwige dood en de machten van de duivel te overwinnen. Dat je voor God vrijgesproken wordt. Dat hij je heeft losgekocht uit de greep van de duivel. Hij gaat die weg, opdat hij u en jou zou verlossen. Gemeente Jezus, die is zo diep gegaan, dat er geen plek is in ons leven waar hij niet is geweest. En waar hij je niet zou kunnen opvangen met zijn hand. Je kunt zo diep niet vallen in de duisternis. Of er is een hand die je opvangt. Want Jezus heeft zich vernederd. Opdat je zou gaan leven in zijn licht. Het licht van zijn koninkrijk, van zijn macht en genade. Dat brengt ons bij het tweede detail waar we op letten. Neergelegd in een kribbe. Want kijk eens waar die in ligt. Een kribbe. Voerbak. Voor de dieren. Gemeente, gezien de omstandigheden van Jozef en Maria is dat ook niet zo heel erg bijzonder op zich. Ze moeten nou eenmaal overnachten ergens. En er is niks anders voorhanden. En je kunt je afvragen waar Jezus in had gelegen wanneer Jozef en Maria nog gewoon in Nazareth waren geweest. Misschien dat timmerman Jozef wel iets had geklust. Het zal vast niet heel erg mooi zijn geweest en modieus, want uit alles wat je leest blijkt ook wel dat Jozef en Maria waarschijnlijk heel arm zijn geweest. Maar in deze omstandigheden is er niet meer dan een kribbe. Een voederbak voor de dieren. Daar legt Maria haar kind in. En Lucas schildert het u weer voor ogen. Ook die kribbe, gemeente, is een stille aanwijzing van het geheim van het kind. Wie hij is en zal zijn. Want er waren over dit kind immers grote dingen verkondigd door de engel die op bezoek was gekomen. Bij Zacharias in de tempel, bij Maria thuis. Dit kind, dat zou de lang verwachte koning van Israël zijn. De zoon van de Allerhoogste. Hij zou heersen tot in eeuwigheid op de troon van David. En aan zijn koningschap zou geen einde komen. Maar gemeente, dat Jezus nou onder zulke armoedige omstandigheden ter wereld komt. Heeft dat ons nou niet iets te zeggen over voor wie hij gekomen is? Voor wie is hij gekomen? Johannes die schrijft in hoofdstuk 3 van zijn evangelie. Daar willen we morgen overigens naar luisteren ook. Bij de gezinsdienst. Hartelijk welkom. Johannes die schrijft. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. De wereld. De kosmos. Het is hem om de wereld te doen. Heel de schepping van zijn vader. Maar de omstandigheden waaronder Jezus geboren wordt, gemeente, laten zien dat hij komt te midden van armoede. Hij wordt niet geboren in een prachtig huis van rijke mensen die het hebben in het leven hebben gemaakt. Hij wordt niet geboren in een comfortabel en warm rijtjeshuis in Veenendaal Oost of Veenendaal West. Hij wordt niet geboren in een huis waar vandaag misschien wel een rijke feestelijke maaltijd wordt gemaakt. Armoede. Want hij komt voor arme mensen. Gemeente, wil je hem vinden? Dan moet je op zoek naar een kribbe. De herders moeten op zoek naar een kribbe. Om de zaligmaker, de Zoon van God, te vinden. Wil je hem vinden, gemeente? Dan moet je straks, als het kerkelijk jaar wat verder is, op het met elkaar te mogen beleven. Dan moet je straks naar het kruis. Die kribbe preekt ons wie wij eigenlijk wel niet zijn. Arme mensen. Arme zondaar. Wij kunnen met onze weelde en rijkdom een heleboel verhullen en verbloemen. Maar gemeente, dat Jezus in een kribbe geboren wordt. Dat hij daar ingelekt wordt. Dat is nou de harde waarheid, de harde werkelijkheid van ons bestaan. Wij zijn arm. Arme mensen. We zijn ook geestelijk arm. Als God ons niet rijk maakt, dan zijn we arm. En straks hangt hij naakt aan een kruis. Weet je, dat zijn wij. Zo is ons leven. Zo is onze wereld. Arme mensen. Zonder God. Geestelijk dwalend. In het duister. Over een donkere aarde. Die in de greep is van het kwaad. En wil je nou het wonder, het geheim van kerst vandaag vinden en beleven? Wil je nou je zalig maken vinden, gemeente? Ja, dan moet je dat onder ogen zien. Zijn armoede die u verkondigt. Maar u, jij bent arm. Dan moet je ontdekken, gemeente, dat je nou alle rijkdom die wij hebben, wat wij rijkdom noemen, dat dat er uiteindelijk niet toe doet. Dat is allemaal maar buitenkant. En ook de rijkdom die wij soms denken te bezitten van binnen. Alles waarvan wij denken, nou, dat is toch heel wat, we zijn heel wat. Dat is armoede. Want daar kom je er niet mee. Dit kind zal het straks gaan zeggen, gemeente. Wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Als je aan die rijkdom vasthoudt. Als dat het is waarvoor je leeft, waarvoor je gaat. Als dat je leven je hart vult. Dan verlies je alles. Eenmaal. Dit kind zal het zeggen. Dat al die rijkdom. Als je rijk bent in jezelf. En zijn heil niet nodig hebt. Dan zul je het verliezen. Maar, zegt hij erachteraan. Want daarvoor is hij gekomen. Om ons dat te laten zien. En die kribbe die laat het je al zien. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het behouden. Daar is hij zelf in voorgegaan. Van de hemelse heerlijkheid daalt hij af naar de kribbe. Hij verliest alles wat hij heeft. Hij geeft straks zijn leven op het kruis. Opdat hij het aan ons zou geven. Aan u. Aan jou. En wat doet u dan? Geef jij jouw leven dan aan hem? Luther heeft gezegd, je mag eerlijk ruilen. Jouw armoede, jouw zonde, jouw duisternis, dat mag je aan hem geven. En dan mag je van hem ontvangen zijn rijkdom. Hemels leven, heerlijkheid, heiligheid, gerechtigheid. Eerlijk ruilen. Met de Jezus kribbe nodigt je daartoe uit. En eigenlijk is het helemaal niet eerlijk, hè? Want hij geeft alles. En waar komen wij mee? Waar komt de wereld mee om hem te ontvangen? Een voerbak voor de dieren. Maar hij ziet om. Dat is de weg die hij wil gaan. Opdat ook u, ook jij rijk zou worden in hem. En hij roept je op om dan ook hem te volgen. En te doen wat hij heeft gedaan. Om te zien. Dit evangelie te delen. Met woord en daad. Want dat is het derde waar Lucas ons op wijst. Dat is die stal. Of eigenlijk wat er niet is. Een herberg. Er was voor hem geen plaats in de herberg. Daar wordt geen herberg mee bedoeld zoals wij dat ons doorgaans voorstellen. Een hotel of een motel of zoiets. Nee, reizigers die verbleven in die tijd in een eenvoudige tent. Een soort afdak. Ergens in de buurt. Wat beschutting. Daar is geen plaats meer. Druk als het is in Bethlehem. Omdat keizer Augustus dat bevel had gegeven. En alles overhoop heeft gehaald. Iedereen is op reis. Grote chaos. Vluchtelingenstroom. En toen de normale nachtverblijven vol zaten. Overvol moesten ze creatief zijn. En zo komt het dat Jozef en Maria ergens op een achterafje hun kind krijgen in een stal. Gemeente, Gods zoon wordt geboren in een situatie die nou ook zoveel laat zien van onze wereld. ook vandaag. Zoveel nood. Noodsituaties. En de zaligmaker, degene die redden kan, die wordt geboren ergens op een achterafje. Dat is een plek. Vorige week verscheen een rapport, u heeft er misschien over gehoord. Stond ook in de krant. Uit dat rapport bleek dat de ontkerkelijking doorgaat. Evangelie komt hoe langer hoe meer aan de rand. Ergens in een stal, zeg maar. En ondertussen is er zoveel nood, want dat bleek ook uit dat rapport. Onderzoekers concludeerden dat er heerst in onze samenleving een groeiende onduidelijkheid en stuurloosheid. Mensen die weten niet meer wat goed is of verkeerd. Er is zoveel verwarring. En velen vragen zich af, waar leef ik eigenlijk voor? Waar doe ik het allemaal voor? Waar werk ik voor? Waarvoor besta ik? En je kijkt om je heen en je ziet zoveel ellende, gemeente. Achter al die deuren in Veenendaal. Achter al die deuren wordt een kruis gedragen. Ja, ik hoop dat het dan zo is. Dat het een kruis is dat gedragen wordt achter Jezus aan. Want dat geeft kracht, dat geeft hoop. Maar hoeveel deuren zijn er ook niet waar dat zo niet wordt beleefd? Met de midden in die nood wordt in Bethlehem dit kind geboren. Het was toen niet anders dan nu. Nu niet anders dan toen. God zo. En hij neemt menselijk vlees en bloed aan. Het is maar niet toevallig dat Jezus dan geboren wordt op een achterafje. Letterlijk nood gedwongen. Maar ontspringt daar nou niet een heerlijk evangelie? Want hij is gekomen in onze nood om verlossing te brengen. Gemeente, als de Heere God niet had ingegrepen, dan was alles zinloos en verloren geweest. Als hij zijn belofte niet had waargemaakt, dan was er van ons niks terechtgekomen. En hij had alle recht gehad om zijn schepping in de zonde te laten, want dat hebben we zelf gekozen. Maar hij is gekomen. En hij is gekomen om te gaan winnen. Hij is gekomen om te gaan overwinnen. Het duister op te klaren. Juist doordat hij zijn eigen heerlijkheid aflegt. En als het ware het kleed van onze ellende aantrekt. Is er hoop. Hoop op de komst van zijn koninkrijk. En met Christus komst is het al aangebroken, gemeente. Want hij heeft overwonnen. Hij heeft het volbracht. Hij is opgestaan. En eenmaal zal zijn heerlijkheid komen in volle glorie. Die heerlijkheid die hij al eerst achterliet. En dan is er geen nood meer als hij komt. Als hij komt als rechter om alles recht te zetten. Dan zullen de vluchtelingen stromen ophouden, gemeente. Dan kunnen machthebbers niet meer onderdrukken. Zoals een keizer Augustus die met één pennenstreek alles op zijn kop weet te zetten. Dan zullen de oorlogen ophouden. Dan worden de tranen van je ogen gewist. Dan is er geen rouw meer. Geen verdriet. Geen eenzaamheid. Alleen nog maar heerlijkheid. Gemeente, verlangt u ernaar? Dat je daarbij zult zijn. In zijn heerlijkheid. Weet u wat u dan moet doen en mag doen vandaag? Knielen bij de kribbe. Dit kind aanbidden. Want hij alleen kan het brengen. En wil het ook brengen. Hij is gekomen om verlossing aan te brengen. En je mag het van hem verwachten. Je mag het aan hem vragen. Geef het ook mij. Laat ook mij daarin mogen groeien. En gemeente, laat het je dan ook in beweging zetten. Verlangt u er dan ook naar dat anderen dat zullen bezitten? Draag het de wereld in. Doe wat hij deed. Oefen het maar. Hij kon het volkomen. Voor ons is dat vaak zo moeilijk. Hè? Wij voelen dan allerlei weerstand en zo. Maar doe maar wat hij deed. Omzien naar mensen in het duister. Want ze zijn er ook vandaag. Zoveel. Omzien naar mensen die de zin en de betekenis van hun bestaan kwijt zijn. En het misschien wel zoeken op allerlei plekken waarvan wij weten en beleiden omdat Gods woord het zegt. Daar is het niet te vinden. Daar vind je de vrede niet. Dat is surrogaat. Als je daar vanmorgen knielt, gemeente, en in verwondering en aanbidding bij de kribbe van Bethlehem, laat dan die heerlijkheid die je daar in de ogen kijkt, de heerlijkheid van de Vader, in je leven mogen stralen en door jou heen de wereld in. Wees dan bewogen naar het lot van mensen om je heen, omdat Hij zo bewogen is met uw lot. Als je arm bent in jezelf, maar zijn rijkdom ontvangt door het geloof, langs de weg van het geloof, dan gun je het anderen toch ook. Dat kan niet anders. Laat dan zo uw licht schijnen voor de mensen, zal Jezus zijn discipelen leren. Dat ze uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Gemeente, voor Jezus is geen plaats in de herberg. Is er plaats voor Hem bij u? Is er plaats voor Hem hier in ons midden? Geef Hem die plaats. Laat zo het licht mogen schijnen van kerst. God in ons midden. Heer, wij aanbidden samen met al uw kinderen wereldwijd uw trouw aan mensen. Uw onbegrensde, uw ongekende majesteit. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, zo mag ons hart naar u uitgaan. Met hart en ziel. Dat u gekomen bent, Heere, wat een wonder. Dat we mogen knielen bij de kribbe. Dat u de hemelse heerlijkheid verliet. Dat u mens bent geworden. Opdat u redding zou brengen. Opdat er hoop zou komen. Op een heerlijke toekomst als u terugkomt, Heer Jezus. Koning der volken. Kom op de wolken. Keer al het kwade ten goede om. Heer, we willen u danken dat u ons vanmorgen dit evangelie hebt laten horen. Geef dat we dat mee mogen nemen. Als we zo meteen naar huis gaan, dat we erover spreken. Heere, geef ook dat we door uw Heilige Geest, door dit evangelie worden aangespoord en ook in staat worden gesteld om naar anderen om te zien. Heere, dat kan op zoveel manieren. Dat kan soms door maar even een vriendelijk woord, een hand op een schouder. Heere, geef dat we er oog voor zullen hebben. Want als we u hebben gezien in uw heerlijkheid, in de kribbe. Heere, hoe kan het dan anders dan dat we het anderen zouden gunnen? Heere, geef dat we net als de herders op weg zullen gaan om het te vertellen met woorden, met daden. En Heere, we danken u dat niet alleen wij vanmorgen het kerstfeest vieren, maar dat op deze hele wereld klinkt. Zoveel plekken hier. Ook dat mensen het horen die het misschien anders nooit horen. Die nooit in de kerk komen. Die niet gewend zijn om bij u te zijn, bij de kerk te zijn, bij uw volk te zijn. Heren, geef dat er wat vanuit mag gaan. En als we vanmorgen hier te gast waren in de gemeente, heren, dan willen wij u bidden of u wil geven dat ook wij het dan vanmorgen mee mogen nemen. Dat wat we hebben gehoord, waar we over hebben gezongen, wat we van u hebben ontvangen. En zegen ons dan op deze dag. En breng ons vanmiddag weer hier in uw huis, Heer, als we opnieuw mogen stilstaan bij de betekenis, de blijvende betekenis ook van het kerstfeest. Want het is niet alleen maar voor vandaag. U wilt ons daarmee zalig maken. Al meer. Al dieper. Heer, bewaar ons ervoor dat we ons hart daarvoor gesloten houden. Maar doe uw werk in ons leven, Heer. Kom met uw Heilige Geest. Heer, zo loven en aanbidden wij uw grote naam. En wij danken u voor alles wat u ons gaf. Wees met een ieder van ons, met jong, met oud. U kent ons, Heer, in onze moeite. U kent ons in onze vreugde. Wij vertrouwen ons aan u toe. Ja, geef Heere dat we dat ook kunnen doen. Hoort u zo naar onze gebeden. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En we willen in aansluiting daarop zingen uit Psalm 21, het 13e vers. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang Gods zegen. Na het amen van de zegen zingen we de engelenzang het ere zij God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.